David is jeugdleider in de Bethelgemeente in Hoogmoederveen. En hij is ontzettend blij met zijn gemeente. En de jongeren die elke week komen, er is alleen één probleem. Hij heeft een beetje moeite met de Maranatenkerk die iets verderop ligt. Want die zijn groter, hebben een sterker jeugdwerk. En de laatste tijd gaan regelmatig jongeren van zijn kerk naar die Maranatenkerk. En dat vindt hij niet leuk. Een aantal avonden geleden dacht hij, weet je wat ik ga doen? Ik ga met die jongeren van mij een keer spreken over Johannes 13. Waar gaat Johannes 13 over? Jullie kennen alle Bijbelboeken uit je hoofd, alle versen toch uit je hoofd. Johannes 13 gaat over de voetwassing. En ik dacht bij zichzelf, weet je wat, ik ga dat doen en ik geef de jongeren ook allemaal een opdracht. In groepjes van 4 moeten ze op zoek gaan en kijken of ze mensen in Hoogmoederveen kunnen vinden die ze moeten helpen om een beetje gewoon dienstbaar te zijn, iets te doen. En de jongeren die gaan onderweg en de week erop, ja hoor, de hele groep komt bij elkaar. En de eerste groep vertelt hoe ze inderdaad de tuin van een oude man hebben helemaal opgeruimd. Een andere groep die zegt, wij zijn naar een verzorgingshuis geweest en we hebben koffie geschonken en we hebben met oude mensen gepraat. En weer een derde groep die zei, ja, maar wij zijn het park gaan schoonmaken. En zo ging het nog een tijdje door en toen kwam de laatste groep. En de laatste groep die zei, het was best moeilijk, want alles wat we bedachten, deed iemand anders al. Dus wat dachten we? We gaan heel simpel iets doen. We gaan de dominee van de Maranatenkerk bellen, of er in hun kerk misschien nog iemand is die hulp moest hebben. Dus een van hen belde de dominee. En de dominee die kende toch niet alle jongeren van zijn groep. Had ook niet in de gaten dat de jongeren van een heel andere kerk waren. En zeiden, nou, we hebben bij ons in de kerk een mevrouw. En die is, ja, het is wat apart. Maar ik denk dat als jullie wat boodschappen voor haar doen, de ramenlap en het huis van binnen een beetje opruimen, zal ze geweldig vinden. Dus in plaats van 2 uur gingen de jongeren 3 uur, 4 uur bezig. En die vrouw was helemaal blij. En ze zei op een gegeven moment, zei, jongens, jullie van de Maranatenkerk, dat jullie mij komen helpen. Ik ben er zo blij mee. En de jeugdleider zei, ho, ho. Hij zei, je hebt toch wel gezegd dat je van de Bethelkerk was, hè? Nee, zeiden ze, dat maakt toch eigenlijk helemaal niks uit als je gaat dienen. En ik las dat verhaaltje ergens en toen dacht ik, het is wel boeiend. Want in de kern van de zaak gaat het er eigenlijk helemaal niet om of je de eer terugkrijgt. Dus je denkt, jongens, jullie van de Bethelkerk, die zijn zo. Daar gaat het helemaal niet om. Op het moment dat je daarom doet voor wat hoort wat, ben je verkeerd bezig. Nou, ik dacht, laat ik vanmorgen nou eens samen met jullie gewoon naar Johannes 13 gaan. En daar ook even met elkaar kijken. En ik ga vanmorgen 5 lessen met jullie delen uit Johannes 13, die ik zelf ook geleerd heb toen ik door dat Bijbelgedeelte heen ging. We gaan het eerst samen lezen, Johannes 13. Het was kort voor het Paaschemafeest en Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. En hij had de mannen die hem in de wereld toebehoorden lief en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iscariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. Jezus die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven en dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou keren, stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze, u wilt toch niet mij de voeten wassen, Heer? En Jezus antwoordde, wat ik doe begrijpt u nog niet, maar later zul je het wel begrijpen. O nee, zei Petrus, mijn voeten zult u niet wassen, nooit. Maar toen zei Jezus, als ik je niet mag wassen, kun je niet tot mij horen. Dan hoor je niet bij mij, antwoordde hij. Heer, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Daarop zei de Jezus, wie gebaat was, hoeft niet alleen zijn voeten te wassen, hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein, maar niet allemaal. Want hij wist namelijk wie hem zou verraden. Toen hij aan voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer zitten op zijn plaats. Begrijpen jullie wat ik gedaan heb, vroeg hij. Jullie zeiden altijd meester en heer tegen mij en dat is terecht, want dat ben ik ook. Als ik jullie heer en jullie meester je de voeten gewassen heb, moet je ook je elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. Waarachter ik verzeker jullie, een slaaf is niet meer dan zijn meester en een afgezant niet meer dan wie hem gezend. Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt. Je moet je proberen voor te stellen wat hier gebeurt. En ik wil je vanmorgen vragen om geen toeschouwer te zijn, maar deelgenoot. Jij zit in die ruimte met Jezus. Jezus is met zijn discipelen samen om het Paascha te vieren, om met elkaar te gedenken dat wat er uiteindelijk gebeurd is, dat in het verleden God het volk Israël geleid heeft vanuit Egypte naar het beloofde land. En je kunt je eerlijk zeggen dat terwijl die maaltijd er was, denk ik dat zowel Jezus als ook de discipelen met hun gedachten deels ergens anders waren. De discipelen, denk ik, waren bezig met wat er net de afgelopen dagen was gebeurd. Want die dagen daarvoor was natuurlijk iets heel bijzonders gebeurd. Die dagen daarvoor was Jezus namelijk binnengehaald in Jeruzalem. En hij werd daar heel duidelijk geëerd als zijnde de koning. En ze zitten al een beetje met elkaar te morrelen van, oké, als Jezus koning wordt, jij staatssecretaris, maar ik minister. Laten we duidelijk zijn, zo zit het al een beetje. Ik denk dat ze elkaar aangekeken hebben, wie wordt minister-president? Dat is ook een interessante. En tijdens die maaltijd, terwijl het gaat om hele geestelijke dingen, zijn ze daarmee bezig geweest. Maar terwijl de discipelen misschien een beetje aan dagdromen waren over een plek in de toekomst in het koninkrijk, was Jezus bezig met hele andere dingen. Jezus wist dat het moment gekomen zou zijn dat hij zijn discipelen zou verlaten. Jezus wist dat het moment zou zijn dat hij inderdaad in Jeruzalem gekomen was, niet om daar te gaan als koning, maar de weg naar het kruis te gaan. En ik denk dat hij heeft nagedacht, wat zal ik mijn discipelen vertellen? En we lezen dan ook in dat gedeelte dat we hiervoor lezen, dat Jezus zijn discipelen voorbereidt en zegt, als ik er niet meer ben, dan komt de Heilige Geest. En de Heilige Geest zal jullie leiden. Maar ik denk dat hij ook nagedacht heeft van, wat zal ik ze nog meegeven als een voorbeeld? Dit zijn mannen. En mannen luisteren niet zo goed naar allerlei zinnetjes en dat soort dingen. Die hebben gewoon een voorbeeld nodig. Dus wat ga ik ze nou geven als voorbeeld? En dan staat Jezus op. En dan legt hij zijn bovenkleed af. Dan pakt hij een schaal en dan wast hij de voeten van zijn discipelen. En dan zegt hij tegen zijn discipelen, heb je begrepen wat ik gedaan heb en waarom ik dit gedaan heb? En toen ik dit gedeelte las bij zichzelf en ik probeerde er een beeld uit te krijgen, dan denk ik, Heer, wat wilt u nou in dit Bijbelgedeelte ons leren? Waren er voor mij 5 dingen die eruit naar voren sprongen. En het eerste is dit. Om recht te dienen, moet je net als Jezus leren om van mensen te houden. Er staat in dit Bijbelgedeelte heel duidelijk dat Jezus houdt van de mensen. De openingszin begint heel duidelijk met deze woorden. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief en zijn liefde voor hen zou gaan tot het uiterste. Dus als je werkelijk zegt, ik wil oprecht dienen, dan moet je leren om naar mensen te luisteren en van mensen te houden. Dan moet je als het ware Filippenzen 2 vers 3 en 4 praktiseren, waar staat, handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan jezelf. Heb niet alleen je eigen belangen voor ogen, maar ook die van anderen. Het is zo belangrijk dat je dat op een gegeven moment denkt. Dat je leert om van mensen te houden. Mensen, laten we helder zijn, die net als jou door de zondeval zijn beschadigd. En daardoor zichzelf, maar soms ook andere mensen beschadigen, inclusief jou. Ja? Die mensen doordat ze jou beschadigen, waar je met een grote boog omheen wil lopen. En Jezus zegt, ook die mensen wil ik dat je leert om lief te hebben. Om voor hen te zorgen. Dus het eerste is, om oprecht te dienen moet je leren om van mensen te houden. Maar het tweede is een heel belangrijke zin ook. Om oprecht te dienen moet je een gezonde identiteit hebben. Moet je weten wie je bent. De zin die hier staat vind ik zo mooi. Die staat hier, die begint op het volgende als inleiding. Jezus die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven. Dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou krijgen. Stond tijdens de maaltijd op. Jezus wist wie hij was. Hij wist waar hij vandaan kwam. Hij wist waar hij naartoe ging. En op dat moment stond hij ook op. En waarom is dat zo belangrijk? Want als je geen gezonde identiteit hebt, dan dien je om uiteindelijk ook weer gediend te worden. Voor wat hoort wat. Dan probeer je te dienen op zo'n manier dat mensen ook inderdaad zeggen, dat is een goeie. He, dat is een goeie. Maar Jezus deed dat helemaal niet. Onbaatzuchtig dienen kun je alleen als je weet wie je bent. En weet wie je niet bent en een gezonde identiteit hebt. Een identiteit die je van Christus hebt. Om niet de goedkeuring van mensen te verwerven. Dus om oprecht te kunnen dienen moet je van wie houden? Weet je waar jullie op lijken? Op het voetbalteam gistermorgen van mijn kleinzoon. Die moesten allemaal, die kwamen het veld op en die moesten eerst allemaal nog een beetje wakker worden. Je zag dat bezig. Het kostte een paar tegendoelpunten voordat er wat begon te komen bij hen. Nou, ik heb hier een beetje het idee, er moet eerst wat tegendoelpunten komen voordat jullie een beetje reageren. Opnieuw. Om oprecht te willen dienen moet je houden van iedereen, van mensen. Ook van die mensen die beschadigd zijn. En die uiteindelijk daardoor ook jou beschadigen. En het tweede is, om oprecht te dienen moet je gezonde identiteit hebben. En dan het derde. Om oprecht te dienen moet je wel je handen uit je mouwen steken. Het valt me op dat overal waar Jezus komt, hij ruimte heeft voor mensen. Hij is op weg naar Jeruzalem, we hebben er al eerder over gepreekt. En dan komt hij door Jericho en dan is hij vol met een hele grote groep mensen. En dan zijn er twee mensen aan de kant van de weg die hem nodig hebben. Een Bartimeus en een Zacchaeus bovenin een boom. En in beide gevallen stopt hij. En in beide gevallen neemt hij tijd om voor die mensen te zijn. En ik denk dat we allemaal wel eens hebben dat er iets op onze weg komt. En dat we zeggen, Heer, even nu niet. Het komt me even niet uit. Heb je wel eens dat niet dat je zo'n telefoontje krijgt en dat iemand je een verhaal vertelt dat hij iets nodig hebt. En dat je hoopt, ik hoop dat je iemand anders belt, maar niet mij. Ik heb je de verleden keer dat verhaal verteld van die camping, weet je nog? Dat briefje wat er opgehangen werd. Heb ik je niet verteld? Of je was er niet bij? Nog een keer. Het feit dat ik op een camping was en iemand had daar op een gegeven moment... Ik was op een camping en iemand, er hing een briefje. En ik hoorde op de camping dat iemand zijn arm had gebroken, want ze was aangereden of, terwijl ze aan het wandelen was in het fietsgedeelte in Maastricht. En de volgende dag stond er een groot plakkaat. Wie wil mij en mijn zus naar Maastricht brengen, want ik moet mijn auto ophalen. En het eerste wat door me heen ging, ik hoop dat ze iemand kan vinden, want Ineke en ik gaan precies de andere kant uit om die dag te gaan wandelen. Ik hoop dat ze iemand kan vinden. En ik schrok me daarna een ongeluk. Dat dat zo in je opkomt. Maar ik denk dat het zo belangrijk is. Tegelijkertijd is er ook een waarschuwing. De waarschuwing is, ik kom ook mensen tegen, die nemen ongeveer de hele wereld op hun schouders. En weet je wat ik geleerd heb van de barmhartige Samaritaan? Ik heb dat zo vaak gezegd. Ik heb twee dingen geleerd. In de eerste plaats wat hij doet en ook wat hij niet doet. Wat hij doet is namelijk, in zijn drukke bestaan heeft hij ruimte om die persoon die hij tegenkomt te omarmen. Ervoor te zijn. Die laat hij niet liggen. Oh, kom er niet uit. Maar gelijkertijd zorgt hij dat iemand anders ook helpt om die persoon te doen. Hij gaat niet die persoon helpen. Hij brengt hem in een herberg en zegt, zorg jij voor hem. En als je meer geld nodig hebt, dan help ik. Hij realiseert zich dat hij ook beperkt is. Nou, dat is belangrijk dat je het doet. Dat je leert om te dienen, dat je leert om inderdaad de handen uit de mouwen te steken. En dat je ook realiseert, er is ergens ook een grens van wat ik kan. Je kunt het niet onbeperkt gaan doen. Maar derde is ook interessant. Om oprecht te dienen, moet je bereid zijn om gediend te worden. Ik vind het heerlijk om mensen de voeten te wassen. Ik vind het heerlijk om mensen te helpen. Maar op het moment dat iemand mij wil helpen, en ik moet bekennen dat ik eigenlijk iemand nodig heb om mij te helpen, vind ik dat best lastig. Zijn er meer mensen die daar problemen mee hebben? Ik zie 2, 3 handen. Ik zie ze zitten. Dat is best lastig, toch? Want dan moet je bekennen, dat los ik zelf wel op. Dat lukt mij wel, maar hoef je niet zo moeilijk mee te doen. Maar ik vind het zo interessant dat je dat moet doen. Dat vind ik best lastig. Petrus vond het heel lastig. Iedereen van de discipelen was met stomheid geslagen. En voordat ze wat konden reageren, was Jezus dan naar de volgende. En ze komen bij Petrus. En Petrus had dat aangezien. Denkt, mooi niet. Nooit worden mijn voeten door u gewassen. Heel duidelijkheid. Ik zorg dat ik niet in een situatie kom die onbehagelijk is. Dit vind ik heel vervelend. Gebeurt niet. Sorry Heer, gaan we niet doen. Mijn voeten worden niet gewassen. Klaar. En ik denk dat hij zich daarna ook een ongeluk schrok toen Jezus die volgende zin zei. Maar als ik jou de voeten niet mag wassen, dan heb je geen deel van mij. En dat vind ik zo mooi, dat is weer typisch Peter. Nou Heer, doe dan maar alles. Gelijk, helemaal alles. Boom, alles. En dat brengt me eigenlijk bij het vijfde punt. Om te dienen, oprecht te dienen, moet je bereid zijn om Jezus dagelijks je voeten te laten wassen. Maar als we dit geschiedenis verder kijken, dan zie je het volgende. Dan zegt Jezus, wat je doet begrijp je nu nog niet, maar straks zul je het verstaan. Dat is een woord wat niet bij Petrus hoort. Nog even duidelijk, dat woord straks hoort niet bij Petrus. Straks zul je het begrijpen. Hoort dat bij jou? Straks? Een keertje daar, straks in de toekomst? Daar heeft hij geen behoefte aan. Hij wil het nu weten en hij snapt het gewoon helemaal niet. En hij moet leren om de dingen te zien van God in een breder perspectief. Hij kijkt naar dat moment, zijn voeten, Jezus, en hij zegt nee. En een van de lessen die wij moeten leren, denk ik, naarmate we met hem wandelen, is dat we de dingen van vandaag de dag gaan leren te zien in een breder perspectief. En dat we daaruit beginnen te leren. Dat we realiseren dat er soms dingen gebeuren vandaag de dag die God wil gebruiken om in een breder perspectief ons dat te leren. Want wat gebeurt er? Jezus zegt eigenlijk het volgende. Hij zegt, Petrus, bij het wassen van je voeten wijs ik op twee dingen. In de eerste plaats wil ik je een les leren in dienstbaarheid. Ik denk dat jij dat ook wel maar gaat leren. Maar tegelijkertijd is daar ook die dubbele handeling in erin. Het feit dat Jezus de voeten van Petrus was en zegt daarbij, alleen je voeten hoeven gewassen worden, niet je hele lichaam, vertelt iets over het wonder van het kruis en de vergeving van zonden die daaruit voortvloeit. De Bijbel vertelt ons dat mensen die inderdaad in Jezus geloven, met hem wandelen, die zijn gereinigd door het waterbad. Die zijn als het ware een bad genomen en in Christus zijn ze vrijgewassen van alle zonden die ze hebben. Maar in onze dagelijkse wandel komen er allerlei dingen in ons leven die we doen, bewust of onbewust, die uiteindelijk niet goed zijn en waar we vergeving voor nodig hebben, of niet? En daarom moeten we elke dag opnieuw vergeving en genade ontvangen van hem. Nou, diegenen die leven vanuit vergeving en genade, leren om mild te reageren op hun omgeving. Want ze realiseren zich dat de persoon die ik op dit moment dien, waar ik het net over had, die lastige, beschadigde persoon, dat ben ik ook voor een stukje. En ik heb ook elke dag Gods genade en liefde nodig. Dus zij hebben het ook nodig. Als je dat niet leert en je bent vol van kijk eens hoe goed ik ben, dan zul je geen mensen dienen. Dan ga je mensen veroordelen om wat ze doen. Of je gaat mensen dienen waarvan je denkt, kijk, hier, ik ben bezig. Maak even een foto, ik ben bezig te dienen. Kun je in het gemeenteblad zeggen, ik ben nu bezig te dienen. Dan ben je met verkeerde motieven aan het leren. Ik heb zo gemerkt, hoe meer ik realiseer dat ik Gods genade elke dag nodig heb. Hoe dat doorwerkt in mijn leven en me helpt om mensen in een ander perspectief te zien. En dan zegt Jezus, begrijp je wat ik gedaan heb? Begrijp je wat ik gedaan heb? Ik wil dat je leert om elkaar de voeten te wassen. Ik wil dat je leert op die tekst uit Filippenzen die we net gelezen hebben, door te maken, dat je de ander uitnemende acht aan jezelf en dat je niet let op je eigen belangen, maar ook let op die belangen van anderen. Weet je wat dat betekent? Ver weg en dichtbij. Dat betekent dat je niet zomaar kunt zeggen, het gaat niet zo goed bij de Poolse grens. Want mensen proberen daar overheen te komen. Wat doen we ermee? Nou ja, ik ben blij dat er heel veel mensen zich daarmee bezighouden. Er is een natuurramp daar en daar gebeurd. Ik hoop bij ons in de straat. Ik zie dat mannetje elke ochtend lopen. Maar hij loopt niet zo makkelijk en ik weet dat hij zijn vrouw een paar maanden geleden heeft verloren. Waarom durf ik niet naar buiten te gaan en hem even aan te spreken? Waarom ga ik niet even met hem praten? Want ik zie dat hij verlegen is om een praatje, maar iedereen staat er maar op afstand te kijken van hoe gaat dat nou? In mijn voorbereiding werd ik getroffen door de tekst uit 1 Petrus 5 vers 5. Die tekst moet je gewoon de komende week over mediteren. Om God u alle jegens elkaar met nederigheid, want God weet de staat te hoogmoedigen, maar de nederige geeft hij genade. 1 Petrus 5 vers 5. Ik lees het nog een keer. Om God u allen jegens elkaar met nederigheid. Dat is dus niet een handeling, dat is een levensstijl die je omarmt en daarvan uit de rest van de dag gaat leven. En de tekst gaat verder. Want God weet de staat te hoogmoedigen, maar de nederige geeft hij genade. En wij gewoon voordeel dat wij niet hoogmoedig zijn natuurlijk, dat scheelt. Hoop ik. Maar soms wel. Want soms hebben we helemaal niet de belangen van anderen voor ogen. Soms gaat het om ons. Ik weet niet of ik het hier verteld heb een van de vorige keren, maar ik werd getroffen door een artikel die vertelde dat ze hebben 100 leiders van kerken in Europa geïnterviewd. En hen gevraagd, als je naar de tijd van vandaag de dag kijkt, hoe zou je de christenheid van deze tijd typeren? En één van de woorden die daar uitgesproken was, raakte me. Deze leiders uit allerlei kerken in Europa zeiden: wij merken bij toenemende mate dat christenen een hedonistische levensstijl omarmen. Een hedonistische levensstijl is dat het meest belangrijke in jouw leven is je eigen geluk. En dat we allemaal proberen dat geluk te bouwen, te vormen, te kneden, te krijgen. En zodra we dat geluk niet hebben, zijn we niet gelukkig. En aangezien dat geluk kortstondig is, hebben we elke keer weer nieuwe dingen nodig. Dus als sommige dingen niet kunnen vanwege corona, ja, dan zijn we diep ongelukkig. En ik dacht erover na en ik dacht: Heer, is dit nou waar? En ik moest zeggen, ja. In mijn eigen leven is dat ook soms waar. Want wat corona doet, is in ieder geval de afgelopen jaren is me erg op mezelf teruggeworpen. En automatisch, als je zelf betreft teruggeworpen wordt en niet met anderen deelt en dat soort dingen, dan ben je ook erg bezig, huisje, thuisje bezig. Dan komt het allemaal dichtbij. Dus het was wel een woord wat mij raakte. En hier word ik opgeroepen om mij te omarmen, te omgooiden met nederigheid. Want God wil de staat te hoogmoedigen, maar de nederige geeft hij genade. En dat ik vanuit die nederigheid die ik omgooid heb, die God mij geeft en in mij uitwerkt, want dat moet hij doen, dat kan ik niet zelf doen, in deze wereld gaan staan en er ben voor mensen om me heen. Ver weg, dichtbij, waar dan ook. En dat kost soms iets. Dat kost soms iets. Dat woord wil ik vanmorgen tegen mezelf zeggen en daarna tegen jullie. Jullie mogen het wel naar luisteren. Ik preek elke keer als ik preek tegen mezelf. Maar als ik niet tegen mezelf preek, heb ik geen eens het recht om tegen jullie te preken. Jezus zegt: heb je gezien wat ik gedaan heb? Doe dit om elkaar. En dan volgt het zinnetje wat ik zo mooi vind. Maar dat is een belofte, hè? De belofte is dit. Ik verzeker jullie, gaat verder. Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt. Je zult gelukkig zijn als je niet alleen vanmorgen in deze preek zegt: heeft hij goed gezegd? Hij heeft goed zijn best gedaan. Maar dat je morgen, overmorgen, de dag erop een houding van dienstbaarheid aanneemt naar de mensen om je heen. En nogmaals, in het bijzonder hen die beschadigd zijn en heel hard hulp nodig hebben. En het niet krijgen. Omdat iedereen gewoon druk is met zichzelf. De Bijbel zegt: wie oren heeft om te horen, die horen. Amen.